Hey lieve luisteraar, als jij heel erg geniet van Bruto Nationaal Geluk, net zoals wij genieten van het maken ervan, weet dan dat deze show enkel mogelijk is door jou als luisteraar en door onze podcastmakerij.
Yes, en jij kan nu vriend van onze show worden en ons financieel steunen. 48 euro per jaar is dat via vriendvandeshow.nl/brutonationaalgeluk. En met dat geld kunnen wij gratis podcasts voor jullie blijven maken.
Ja, en je krijgt er nog een cadeau bovenop, dus haast je als de vliegende bliksem naar www.vriendvandeshow.nl/brutonationaalgeluk en word vriend van onze show.
Veel plezier met de aflevering.
Geniet ervan.
Maaike, jij weet dat ik een beetje verslaafd ben aan de statistieken van onze podcast, hè?
Ja, en jij stuurt mij te pas en te onpas door hoeveel luisteraars dat we al hebben, Eva. En daar word je helemaal blij van.
Ja, absoluut. En weet je wat ook cool is? Ik kan zien hoeveel procent mannen en vrouwen er luisteren naar onze podcast. En ook hoe oud dat die zijn en vanuit welke app of vanuit welk land die luisteren.
Ah, interessant.
Ja, supercool. En daaruit blijkt, en dat is natuurlijk geen verrassing, dat onze luisteraars uit 75% vrouwen bestaan van tussen de 35 en de 45.
Maar, dat zijn wij gewoon. Ja. Gewoon Eva's en Maaikes.
Ja, ja, dat leuk. Is waar. En het is daarom ook niet raar dat wij veel levensvragen krijgen vanuit die categorie mensen, van al die vrouwen. Maar ook van mannen trouwens. En we krijgen eigenlijk heel veel vragen binnen over ouderschap. En dat is iets waar we vandaag mee aan de slag gaan.
En we gooien er graag meteen de eerste vraag van vandaag in. En die komt van Dominique.
Hallo, goedemorgen. Ik ben Dominique en ik had een vraagje in verband met het evenwicht vinden voor jezelf. Als je als ouder een groot project wilt lanceren, zoals bijvoorbeeld verhuizen naar het buitenland, hoe dat je dat in balans brengt met het welzijn van je kinderen. Ik heb 2 jongvolwassenen, 19 en 21, en wij zouden willen verhuizen naar het buitenland, maar ik vind dat als moeder nog altijd een moeilijk moment om dat te beslissen. Dus het evenwicht tussen het geluk voor jezelf en het geluk van je kinderen.
Ja, dat is geen gemakkelijke vraag, vind ik. Herkenbaar wel, hè? Want ik heb daar ook wel eens van gedroomd. Zo emigreren naar het buitenland en dan denk je altijd, wat met die kinderen? Hè? Mm-hmm. Een echt antwoord kunnen we hier waarschijnlijk niet op geven, omdat dat een persoonlijke keuze is. Maar hoe zou jij die vraag aanpakken, Maaike?
Ja, misschien zou het mij helpen om mij eerst te realiseren dat we het als ouder nooit perfect kunnen doen. We hebben altijd invloed op onze kinderen, met elke beslissing die we nemen, maar ook met alles wat we niet doen. En we schieten misschien zelfs altijd tekort. En het is vaak ook niet goed in te schatten vooraf, denk ik, of een beslissing juist een goede of een slechte invloed zal zijn.
Ah ja.
Winnicott, dat is een psycholoog, die sprak al heel lang geleden van de good enough parent als ideaalbeeld. Een goed genoeg ouderschap. Mm-hmm. En hij zei, het goed genoeg ouderschap houdt ook in dat je je kinderen de ruimte geeft om teleurgesteld te zijn in jou als ouder, of kwaad. Het idee is, je kan nooit voldoen aan al wat je kinderen nodig hebben. Je schiet sowieso tekort. En de kinderen hebben ook het recht om daarin dan teleurgesteld te zijn.
Ah ja, dus wat je ook beslist is altijd goed voor de een en minder goed voor de ander. Is dat wat je bedoelt?
Ja, meer nog. Ik bedoel eigenlijk zelfs dat elke keuze en actie, maar ook elke keer dat je niet kiest of niet doet, niet alleen jouw leven kleurt, maar ook altijd dat van je kinderen.
Ja.
Je werkt misschien in ploegen, waardoor je er 's avonds of 's ochtends niet altijd bent. Of je hebt een partner met een migratieachtergrond, waardoor je kinderen in 2 culturen opgroeien. Of zoals ik, door mijn scheiding wonen mijn kinderen in 2 huizen.
Mm-hmm.
In de systemische kijk zeggen ze daarover dat je als ouder altijd dader bent.
Ja, dat is wel heftig. Wij zijn altijd daders.
Ja, ja, heftig, maar ook op een manier kloppend.
Mm-hmm.
En juist of zo. Want als jij je verantwoordelijkheid daarover neemt en je zegt, oké, ik heb hier wat mee te maken, hè, ja. De verantwoordelijkheid opneemt voor jouw daderschap, dan ontlast dat ook je kinderen. Dan weet je, dit is mijn keuze en dan herken je dat ook. En dan zeg je niet tegen je kinderen, je moet het leuk vinden of jij moet het ook willen. Ze hoeven het dan niet met jou eens te zijn. Hè. Je hoeft hen niet te overtuigen van het feit dat je van hun vader weg bent gegaan of dat je dat soort werk doet. Of eigenlijk neem je dan echt je plek in als ouder en zeg je, kijk, ik heb invloed, wat ik doe en hoe ik leef en wie ik ben, heeft invloed op mijn kinderen en dat vormt hun lot. En soms kan ik daar niks aan doen, maar zij hebben altijd het recht om daardoor geraakt te worden en zelfs om dat ingewikkeld te vinden.
Oké, dus als ik er bijvoorbeeld voor kies om echt voor mijn carrière te gaan, terwijl ik heel kleine kinderen heb en dus niet zoveel thuis ben voor die kinderen, maar ik word daar wel gelukkiger van, moet ik dat gewoon aanvaarden dat zij daar wel een beetje hinder zullen door ondervinden of zoiets?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
En bij die vraag van Dominique gaat het dan over, ben ik bereid om een stap te zetten in die immigratie, die misschien fijn is voor iedereen, maar misschien ook niet. misschien dat juist mijn kinderen zal tekort doen of kwetsen, ben ik bereid om ook die verantwoordelijkheid op te nemen als het tegenvalt.
Ah, ja.
En om van niemand te eisen dat hij dat dan toch leuk vindt. Mm-hmm. Hè? Je hoeft niet minder te gaan werken om meer bij je kinderen te zijn, maar je moet ook niet aan je kinderen zeggen, leuk hè, dat ik hier nooit ben. Ja. Zo werkt het niet. Het is eigenlijk een soort bereidheid om de schuld op jou te nemen. Als ze je dan missen, of als zij het dan jammer vinden, dan heb jij het gewoon gedaan. En dat mag ook. Maar ik denk dat je die stap dan alleen maar zet als die verandering belangrijk genoeg voor jou is.
Ja. Ja.
Is dat helpend, Eva, zo kijken?
Een beetje, ik snap het wel, maar ik vind dat je nu van dat ouderschap zo'n zware verantwoordelijkheid maakt, plots.
Ja.
We kunnen niet juist doen of zo.
Ja, aan de andere kant, soms voelt het ook lichter om onder ogen te zien ja, dat je invloed hebt en wat jouw aandeel is en dat jij verantwoordelijkheden hebt en keuzes maakt en dat dat erbij hoort.
Maar daar hadden mij toch een beetje bij moeten helpen. En wij hebben daar een experimentje rond gedaan, hè?
Ja.
Voilà, we zijn er klaar voor. We hebben botergaletten op de tafel, handmade bonbons, water en koffie. Maaike, we gaan proberen ons schuldgevoel omdenken ja, tegenover onze kinderen. Hè? Zoiets gingen we doen. Hè?
Ja, dat is beter dan het wegeten met botergaletten, hè, je schuldgevoel?
Ja, dat is zeker beter. Zijn er dingen dat jij spijt van hebt? Of dat je denkt van, oh, dat was misschien wel voor mijn kinderen niet het allerbeste?
Ik heb wel lang geworsteld met scheiding. Ik ben gescheiden van de papa van mijn kinderen. Als ze heel jong waren al. Mijn jongste was 2 en dan... De anderen waren 4 en 5. En, oh,
ja,
daar voel ik me
lastig.
Daar wel verantwoordelijk voor. Ja. En die hebben dus heel vroeg al een leven in 2 gezinnen gehad. Of 2 huizen toch alleszins. En ook, die moesten hun moeder of hun vader toch altijd iemand... Dat zeiden ze ook, hè. Ja. Altijd iemand missen.
Ja.
Ja. Dat vind ik wel heel verdrietig.
Is waar. En kan je dat omdenken? Hebben ze daar ook iets aan gehad?
Het heeft lang geduurd dat ik daar wat voordelen van kon zien. Maar ja, het is ook wel een rijkdom, denk ik. Ze zijn wel echt een beetje soms in 2 werelden opgegroeid. En dan deden wij ook wel verschillende dingen. Dus ze hebben wel veel gezien, denk ik, van mogelijkheden in gezinnen of van hoe mensen kunnen leven. En dat maakt hun misschien als mens ook wel... Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat is wel leuk om daarover na te denken, eigenlijk. Misschien maakt hun dat als mens wel veelzijdiger ook, toch? En ze hebben dan ook stiefouders en zo, hè? En stiefbroer en stiefzus. En... Dus dan misschien is dat ook wel... Dat is ook wel extra mensen die je graag zien en waar je mee kunt dingen delen. En... Ja. Ja, dus het heeft zeker... Ja, het is waar. Het heeft zeker ook wel voordelen.
Ik zat daarnet te denken...
Voel je al beter?
Zeer goed. Doet die koeken vlug weg?
Ja.
Ik zat nog te denken, als mijn kinderen heel klein waren en zo in het begin van de kleuterklas en al zaten, dan werkte ik in Brussel. En ik had heel lange dagen, omdat ik natuurlijk ook heel veel moest pendelen. Dus ik was daar wel weinig. Ik was er nooit op woensdag namiddag bijvoorbeeld.
Ja.
En altijd heel, heel lang weg. En ik heb mij daar ook lang super schuldig over gevoeld. Maar dan, ik merk dat ze daardoor een heel mooie band hebben met hun grootouders. Want die zijn er natuurlijk dan veel meer geweest voor die kinderen opeens.
Ja.
De woensdag namiddag gingen ze de ene week bij mijn ouders, de andere week bij Jan zijn ouders. Er was hier een avond in de week dat Jan zijn ouders ze ophaalde. En je ziet dat nog altijd. Je hebt echt een super stevige band. Wat ze misschien anders ook niet zouden gehad hebben.
Ja, schoon, hè?
Denk het.
Oké, Eva, even time-out. Hier gaan we een methodiekje van maken. Ik vind dat super cool om te doen. We doen gewoon het om de beurt omdenken spel. Gaan we het zo noemen? Want daar haak ik
niet,
want ik heb ondertussen alweer een voorbeeld hoe dat hij vertelt.
Ja.
Ik ben nogal introvert en ik heb niet zo graag bezoek en gezelschap, of toch niet altijd. En daardoor hebben mijn kinderen heel weinig logees gehad. Ik vond dat niet gemakkelijk als er vriendjes kwamen slapen of zo. 'S Avonds vond ik dat meestal nog wel tof, maar 's ochtends vond ik dat echt lastig dat er vreemde kinderen aan ons tafel zaten. En ik heb dat dan ook wel op een gegeven moment beslist, van dat gaan we niet doen. En dat is jammer, dat vonden zij ook erg jammer. En aan de andere kant denk ik, heb laten zien dat je dus op een bepaalde manier in elkaar kunt zitten en dat je daar rekening mee moet houden. Dat je dus ook mocht zeggen, ik ben introvert of ik ben sensitiever of ik heb dit en dat nodig. En daar moet je ook voor gaan staan. En je moet ook, dat is toch eigenlijk ook gewoon cool. Dan leer je ook iets aan je kinderen om hun eigen pad te volgen.
Ja. Supercool. Is het weer aan mij?
Ja, super.
Ik heb een burn-out gekregen, 7 jaar geleden. En ik voelde mij echt de moeder met altijd hoofdpijn en altijd aan het huilen.
Ja.
Ik dacht, mijn kinderen gaan alleen maar nog dat weten van mij. Die depressieve, ik was niet depressief, maar die ongelukkige, overwerkte moeder. Maar wat dat er nu gebeurt, is dat zij daar heel gemakkelijk over kunnen praten. Over stress, of of als het te druk is, of van we moeten wat rustiger aan doen. Dat is hier echt een gespreksonderwerp.
Ja.
En ze vragen soms aan mij, heb je nu veel stress, mama? Dat is wel iets dat anders misschien niet on top of mind zou geweest zijn, of geen gespreksonderwerp aan tafel, denk ik.
En nu zijn ze zich bewust van het feit dat dat belangrijk is.
Ja. Ja.
Ik merk wel dat het veel beter is als ik zelf omdenk dan als iemand dat voor mij zou doen. Dus stel dat ik tegen u zou zeggen, ik voel mij schuldig over het feit dat er nooit kindjes mochten blijven slapen. En jij zou tegen mij zeggen, maar Maaike, moet u dat toch niet aantrekken? En het voordeel is toch, dat zou niet werken.
Nee,
maar zou ik denken, nee, ik voel mij nog altijd verantwoordelijk. Terwijl het feit dat dit spelletje is, dat ik eerst zeg, hier schaam ik mij voor. En dan onmiddellijk mag zeggen, maar ik denk dat er ook voordeel aan zit, dan doe ik het zelf. Dat is wel beter.
Ja,
we zijn echt goed bezig. Wat een experiment, Maaike. Maar is de conclusie dan, moeten we minder rekening houden met onze kinderen, want we kunnen het toch altijd omdenken?
Ja, nee, hè. Dat is echt niet wat ik hier wil zeggen in deze podcast. Het is echt wel essentieel dat je rekening houdt met de gevolgen voor je kinderen. Je hebt hen op de wereld gezet en zolang dat dan nodig is, heb je voor hen te zorgen.
Ja.
Maar als je dat doet, als je goed genoeg voor hen zorgt, kan je daarnaast ook eventuele moeilijkheden er laten zijn. Hè? Jij leeft je leven zo goed als je kan met de informatie en wijsheid die je op dat moment hebt. En dan maak je misschien fouten of veroorzaak je misschien moeilijkheden. En als die er zijn door jouw toedoen of door het feit dat jij hun ouder bent en een bepaalde persoonlijkheid hebt, dan wordt dat hun lot. Hè? Dan hoeven je kinderen dat dus ook niet leuk te vinden. Jij hoeft het niet te compenseren. Je moet het niet sugarcoaten, zullen we dan zeggen.
Ja, of jezelf ook niet schuldig voelen erover dan.
Nee, het is niet
gewoon
zo
aanvaarden.
Ja, het is niet zo erg om kinderen teleur te stellen. Hè? Ze hebben dat ook nodig om te groeien.
Mm-hmm.
Het hoort bij het leven. Het is bijna, je zou kunnen zeggen, gun je kinderen tegenslag. Daar groeien ze van. Maar jij als ouder hebt wel een rol om hen te ondersteunen en daar veerkrachtig in te maken.
Oké, dat is wel een mooie. En waar ik dan ook aan denk, Maaike, is, als ik als moeder gelukkig ben, heb ik toch ook gelukkigere kinderen of zoiets.
Blije ouders, blije kinderen.
Ja, dat.
Ja, bij kleinere kinderen is dat zeker wel zo, want dan heeft het gemoed van de ouder en zeker de psychische stabiliteit van een ouder superveel effect op de kinderen. Maar eens de kinderen tieners worden, zoals de onze, Eva, of de mijne al bijna twintigers, dan worden die ouders wel minder belangrijk. Hè? Dan richten ze zich toch meer op leeftijdgenoten.
Ja.
Wat dat trouwens niet betekent dat, stel dat zij een ouder zouden hebben met een zware psychische moeilijkheid of zo, dat dat niet zwaar zou zijn voor oudere kinderen. Hè?
Ja. Wel en niet dus.
Ja.
En we kregen ook nog een vraag binnen van een vader trouwens over ouderschap. Dat is eigenlijk een oude bekende van onze podcast. Je kan zijn stem misschien herkennen, want het is Saïd die ook al in onze uitzending over de liefde zat.
Als je als ouder meerdere kinderen hebt, is het dan oké dat je het ene kind liever hebt dan het andere?
Ja, ook een interessante vraag, hè? Maar wel een gevoelige, denk ik.
Een beetje een taboe, denk ik, is dat.
Mm-hmm.
Je moet ook voor al je kinderen zorgen, hè, als ouder. Ook als het ene kind je makkelijker ligt dan het ander.
Ja.
Maar tegelijk is het toch ook wel logisch dat je met één kind meer een vanzelfsprekende band hebt dan misschien met het andere. Dat wordt ook beïnvloed door je wisselwerking tussen karakters en gedrag en zo, toch?
Ja, en dat doet mij denken aan een podcast die ik onlangs hoorde van de Standaard, Mijn Kind de Moordenaar. Heb je die gehoord? Dat is een heel mooie podcast waarin onder andere een moeder getuigt over haar zoon die in de gevangenis zit en waar ze nog elke week bij op bezoek gaat. Hè?
Ja. En wij weten toch ook uit neurologisch onderzoek weten we dat, hè? Dat ouderschap een onvoorwaardelijke vorm van liefde is.
Yes.
Want we hebben samen in Studio Brein, in onze aflevering over liefde, uitgebreid met professor Dirk de Ridder daarover gepraat.
Ja.
En dan bleek toch dat als je, zelfs als je met een kind minder een klik hebt, of als je kind iets onvergeeflijks doet of een heel ander pad inslaat, dan blijkt toch uit breinonderzoek dat er een soort bijzondere, onwankelbare liefdesreactie veroorzaakt wordt. Zelfs als je kind een moordenaar wordt. Dus.
Blijkbaar. Oh, ik ben zo blij dat ik daar niet over nagedacht heb allemaal toen ik aan kinderen begon. Ik ben er nogal redelijk onbezonnen ingestapt in dat moederschap.
Eigenlijk. Ja, ik ook. Ik was ook nog jong.
Ja, dus, ik ook. En ik merk dus ook wel een groot verschil tussen mijn manier van opvoeden en dat is 15 jaar geleden, ik was 27, en mijn vriendinnen die nu heel kleine kinderen hebben. En dat vind ik toch ook wel speciaal, want de regels van ouderschap zijn precies een beetje veranderd in deze tijden. Hè, Maaike, durf ik bijna niet toegeven, maar ik ga het nu toch wel doen, dat ik mijn kinderen heb laten huilen in het waskot. Of ja, ik heb heel veel nee gezegd tegen mijn kinderen. En nu wordt dat door veel experts toch als traumatisch afgeschreven of zo. En dat doet mij soms heel hard twijfelen of dat ik het dan wel goed gedaan heb.
Ja, daaraan zie je toch ook hoe cultuur- en tijdgebonden opvoeding is. Hè?
Zot, hè?
Ja. Maar eigenlijk gaat het toch ook om de intentie, Eva. Positief ouderschap is dan, kan je je kinderen onvoorwaardelijk waarderen? Kan je hen geven wat ze nodig hebben? Het gaat niet letterlijk over of je wel of niet mee op de grond met de Lego hebt gebouwd of ze in de hoek hebt gezet als ze iets stouts deden. Het gaat eerder over, kan ik mijn liefde tonen? Kan ik hun aanmoedigen en steunen bij het opgroeien? Kan ik een omgeving creëren waarin zij niet te veel stress ervaren? Het is veel meer je intentie.
Oké, die ga ik onthouden. En dat is een mooie afsluiter voor deze aflevering. Ja, ik hoop nu wel dat de luisteraars die geen kinderen hebben, hier ook iets aan gehad hebben, Maaike.
Oké, ja. Iedereen heeft ouders gehad, hè, en is misschien ook wel ooit kind geweest. Dus in die zin...
Dat is waar. En hey, volgende week doen we weer iets totaal anders. En dat hangt allemaal af van de vragen van de luisteraars, van jullie dus. En dat houdt ons super scherp trouwens, die vragen. Want zo komen er echt thema's bovendrijven die we anders nooit zouden verzonnen hebben. Hè?
Helemaal waar. Laat ze dus maar komen. En de link naar ons antwoordapparaat waar je die vragen op kan achterlaten, staat op brutonationaalgeluk.net en in onze show notes.
En vond je deze aflevering top? Stuur ze dan door naar al je vrienden die kinderen hebben. Of geef ons sterren en reviews à volonté in je favoriete podcast-app. Of op je socials mag je ons ook altijd aanprijzen. Hè?
Ah, voilà. Wij bedanken ook nog de goed genoeg papa Sander voor de muziek en de jingle en het afmixen. En we horen jullie graag snel terug op ons antwoordapparaat.
Tot de volgende!
Bruto Nationaal Geluk is lid van Luister. Luister. Een netwerk van podcasts gemaakt met passie en métier.